Kein Geloel.
Ik schrok een beetje van mezelf. Het was zondag net voor 2:00 middags toen Mark Diemers een kansrijke aanval had kunnen opzetten, maar weer eens de bal kinderlijk eenvoudig verspeelde na 2 clowneske en bovendien zinloze lichaamsschijnbewegingen. Heel even bekroop me toen weer het gevoel dat ik eerder had bij de uitwedstrijd in Emmen, net voor de goal van Bunnies, en bij die uitwedstrijd in Waalwijk, vlak na die prachtige gelijkmaker van Habs. Als Feyenoorder hoop je natuurlijk altijd op het maximale resultaat voor de club. Maar niet voor het eerst dit seizoen schoot ineens een verboden zin door mijn hoofd. Ik hoop dat we dit verliezen. Ik stopte die gedachte snel weg, probeerde zijn bestaan te ontkennen. Maar na het laatste fluitsignaal wist ik meteen weer waarom ik heel even hoopte op een nederlaag. Na de zoveelste hopeloze wanvertoning dit seizoen was Leo Driessen op Fox Sports enigszins cynisch opgewekt. Feyenoord blijft ongeslagen onder Dick Advocaat. En ja, hoe knap ook, die reeks is inmiddels meer een vloek dan een zegen. In eigen huis niet kunnen winnen van clubjes als Twente, Sparta, Utrecht en Heracles. Uit in Waalwijk ternauwernood een puntje pakken. Het is voor Feyenoord niet minder dan schandalig. Maar het gaat er eigenlijk nooit over, want ja, we zijn ongeslagen. Ik ben Dick Advocaat eeuwig dankbaar voor het omkeren van de vrije val die Jaap Stam had ingezet. Maar dit kan zo ook niet blijven duren. Ik gun hem het mooiste afscheid bij onze club dat we ons kunnen wensen, straks ergens in mei. Maar dan moeten we wel veel vaker gaan winnen. En om dat aan Dick en de spelers duidelijk te maken, moeten we misschien een keertje van die beroemde reeks af. Ik hoop dat het niet nodig blijkt en dat die ommekeer eraan komt. Want hoop op een nederlaag, wie wil dat nou? Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Geloel die ik uiteraard niet in mijn eentje ga maken, want ik zit hier met Rob.
Freaky.
En met Johan.
Hey.
En ja, als ik zeg ik zit hier met, dan bedoel ik ja, ik zie jullie digitaal, want ja, we nemen precies voor de zoveelste keer weer op afstand op en misschien hoor je dat terug. Dus heb ik dat ook weer eventjes getackled. Ja, mannen, hadden jullie een beetje datzelfde gevoel als ik of zeg ik iets heel geks?
Nee, ik had niet, ik hoop dat we verliezen, maar ik snap het wel heel goed. Ik heb dat vaker wel gedacht hoor, in het verleden ook al. Maar nee, ik, bij mij kwam het vooral door de uitslag in Amsterdam, Ajax Twente, dat ik dacht, ja, deze moeten we winnen, want dan is het gat nog maar 2 punten. Hè? En dan gaat het er nog helemaal niet om of we nou meedoen of zo. Maar dan was het lekker geweest dat je nog maar 2 puntjes achter had gestaan. Terwijl we zoveel te zeiken hebben, notabene. Maar ik had eerlijk gezegd de hoop bij rust ongeveer al opgegeven dat dat ging gebeuren. En een nederlaag zou in die zin, en dan ook een flinke, hè, dan niet door pech of wat dan ook, maar dan echt een keer flink afgaan, zou misschien een keer kunnen helpen. Maar zelfs daar heb ik een beetje een hard hoofd in, eerlijk gezegd.
Ik geloof er niet in, hoor. Ik snap waar je vandaan komt, Freek, en er is ergens wel wat voor te zeggen. Maar één, hopen dat je club verliest, dat lukt mij gewoon niet. Dat is me 1 keer gelukt, dat was toen net na dat ontslag van Gert-Jan Verbeek 10 jaar geleden. Maar... Nee, dit is. Ik heb niet het gevoel dat op het moment dat Feyenoord bij wijze van spreken komend weekend dat ze met 2-0 eraf gaan, dat er daarna ineens de ommekeer daarna wel is. Want een nederlaag betekent daarna niet dat ineens dan de mindset weer goed is en dat er daarna beter gevoetbald gaat worden.
Nee. Dus, nou ja, maar dan kunnen ze in ieder geval niet meer wijzen naar die reeks. En misschien doet Dick Advocaat het zelf nog niet eens, maar het stoort me enorm dat ik eigenlijk al weken het gevoel heb dat ik naar een machteloos elftal zit te kijken. En dat ik elke keer weer in de media moet lezen, Feyenoord is al zoveel maanden ongeslagen onder Dick Advocaat. Wereldprestatie. En het voelt niet als een wereldprestatie momenteel.
Nee, maar goed. De maand januari komt er heel snel aan. Dan denk ik dat die nederlaag er heel snel wel aan zit te komen. Want het spel is gewoon echt niet te doen. Ik ben vaak de rasoptimist. Ik probeer altijd van een half vol of een half leeg glas nog een half vol glas te maken. En zelfs mij lukt dat op dit moment gewoon niet. Als ik de wedstrijd kijk tegen Heracles, het is niet te doen. Oh ja. Het is echt niet te doen. Je staat op een gegeven moment een half uur lang tegen 10 man. Berghuis moet er nog inkomen om als soort van laatste redmiddel. Dan gebeurt er wel iets meer. Maar je hebt inderdaad, wat Rob net zegt, geen moment het gevoel van deze gaat alsnog vallen. Nee. En als die gevallen was, dan was het inderdaad ook dat je denkt, nou god, weer met de hakjes over de sloot. Een beetje zoals die overwinning bij Emmen uit in de laatste minuut met Bunnies. Ja. Maar het spel is zo absurd slecht. Het is echt niet om aan te zien.
Nee, en dan weet je wat ik zorgwekkend vind. Terecht dat ik dan heel veel mensen op Twitter, social media erover hoor van ja, maar we kunnen zoveel beter. En we hebben dat toch laten zien uit Babylon 2 thuis tegen CSKA onder andere voor seizoen. Maar heel eerlijk, ik denk dat je die lat... Weet je, we meten ons allemaal daaraan, aan dat soort wedstrijden. Van ja, nou, dat moet Feyenoord dus elke week kunnen brengen. Dat is niet zo, ben ik bang voor. Dat zijn twee twee uitzonderingen. En dat moeten we niet als de lat gaan zien. Of als de, hoe noem je dat? Als de norm gaan zien.
De maatstaf, ja.
Ik denk dat we twee keer gepiekt hebben en dat de norm helaas veel lager ligt dan dat.
En we mogen intussen ook wel concluderen dat Willem II en CSKA gewoon hele zwakke ploegen zijn. Ja, want dat CSKA stelt in Europa helemaal niks voor. En Willem II verliest echt, nou ja, overal waar ze komen, dan gaan ze weer ten onder.
Ja, nou, ook dat nog, ja. Ja, natuurlijk, we hebben heel veel geblesseerden en dat speelt allemaal niet mee. Maar dan nog, ik weet niet zo goed hoe we dit tij gaan keren langzamerhand.
Maar kijk, weet je, die ondergrens van waar je net over hebt, van je hebt het nu net over die bovenkant. Ja. Van dat is dan niet het niveau CSKA thuis en die gasten, wat was het, Willem II uit. Maar het niveau is ook wel echt wel stukken hoger dan wat we nu laten zien. We kunnen heel makkelijk weer gaan wijzen naar al die blessures. Dat geloof ik allemaal wel. Maar als je dat elftal kijkt van Heracles, dat is echt niet best. Tactisch staan ze slim met 5 verdedigers. En Feyenoord komt, en dat is de zoveelste keren dat een tegenstander met 5 verdedigers speelt. En Feyenoord komt er gewoon niet door. En dat is ook gewoon een stukje onvermogen van Dick Advocaat. Die gewoon geen oplossing bedenkt. Halverwege de wedstrijd probeert hij wel op een gegeven moment dat hij de rechtsback eruit haalt. En dat hij met 3 verdedigers gaat spelen. En dat hij veel aanvallender gaat spelen. Eindelijk als dat kan, daar was die. Ja, eindelijk. Maar goed, die had er volgens mij al in minuut 5 ingekund, wat mij betreft.
Ja.
Het helpt ook niet dat hij 10 minuten langs de kant moest blijven staan, hè? Omdat die bal maar niet uitging.
Nee, die dacht op een gegeven moment van, ik mag er helemaal niet meer in. Die jongens hebben een hekel aan me, want die stond zo lang aan die kant.
Nou, dat gevoel kreeg ik op een gegeven moment wel. Zeker met die Spajic, die had nog geen bal goed geraakt. Die wordt ook met de week slechter, sorry dat ik het zeg. Maar die ging echt zijn uiterste best doen om die bal niet uit te laten gaan.
Die ging sprinten in de zijlijn.
Er staat daar een pupilletje van de D1 klaar. Kom nou, dat gaat me niet overkomen.
Nee, want hij wist ook dat hij eruit voor moest. Ja, dat is natuurlijk ook wel declassering, dat je inderdaad zo'n ukkie ziet. Maar goed, kijk, wij roepen heel lang over Azarkan. Hij deed het leuk. Volgens mij had hij die bal wel met rechts mogen inschieten. Kukcu had hem ook wel iets beter mogen voorgeven.
Maar hij brengt wel wat onvoorspelbaars. Exact. En dat hebben we momenteel niet.
Exact. Ja. Weet je, Narsing hebben we nu 2 potjes gezien. Ook tegen die Kroaten afgelopen donderdag. Ja, hij heeft 1 gevaarlijk moment gehad. Namelijk op het moment dat hij die gele kaart aannaaide bij Knoester. Wat geen gele kaart was. En voor de rest doet hij niet zo gek veel. En hij scoort ook niet. Het is een beetje... Niet zoveel. En dan komen we weer bij de discussie. Want jij hebt het over Mark Diemers. Wat natuurlijk niet jouw favoriete speler is.
Dat is wel echt... Mark Diemers is wel echt een enorme schande, hoor. Die gast kan echt heel weinig.
Ja.
Het is alsof vroeger als je naar het zwembad ging... dat je van die zwarte rubberen tegels... als het dan 40 graden was, dan was dat echt bloedheet. En dan liep je heel zenuwachtig te tippelen over die tegels. Nou, dat is wat er bij Mark Diemers gebeurt op het moment dat hij de bal heeft. Ook als hij alle ruimte en tijd heeft om eens 3 keer na te denken, koffie te drinken en dan een paas te geven. Nee, dan denkt hij, weet je wat ik ga doen? Ik ga me vastlopen. Of ik wacht gewoon tot er 4 spelers om mij heen staan en dan ga ik een beetje lastig wurmen. En heeft hij nog vaak, dat is het enige wat hij wel goed doet, dat hij dan nog een overtreding meekrijgt. Maar het is allemaal zo onnodig. Onnodig vertragend.
Ja, ik wil niet per se inzoomen op Diemers, maar het is inderdaad... Ik heb me zondag echt gigantisch aan die gozer gestoord. Ik denk dat we intussen wel mogen concluderen. En ik wil niet hem nu weer het pispaaltje maken of zo, maar ik heb echt het idee dat op zijn allerbeste wedstrijden die hij tot nu toe voor Feyenoord heeft gespeeld, en ik denk dat we intussen wel ver genoeg in het seizoen zijn dat we een beetje conclusies mogen gaan trekken over de aankopen. Ze hebben de kans gekregen. Ja. In zijn allerbeste dagen had hij het niveau dat een bankzitter van Feyenoord zou kunnen hebben, de derde keuze. Maar hij voegt niks toe. Ook als hij echt in topvorm is, voegt hij weinig toe aan Feyenoord. Dan voetbalt hij mee. Dan is hij opvulling, dan is hij... bindmiddel. Maar hij brengt niks extra's. En het is een middenvelder van 27, waar je een transfersom voor hebt betaald. Als het nou een Antonucci was van hoe oud is die gast? 21, 22? 22 ja. Iemand die nog wat stappen kan zetten in zijn carrière, zeg ik, oké, die moet er nog komen. Maar je haalt een gearriveerde speler. Ja. Punt. Het is echt een miskoop. Gewoon, punt. Een miskoop.
Nou, dat laatste wil ik dan niet, want ik geloof nog echt wel dat hij een bepaalde kleine waarde kan hebben. Maar we hebben die discussie vaak gehad van, kijk, Wesley verwijt mij altijd dat ik altijd maar te pas en te onpas weer aankom met de jeugd. De jeugd.
Maar weer moet het niet slechter.
Wouter Burger, die weliswaar die verpiet het nu op de bank bij Sparta. Maar laten we dan Weerman pakken, die dan toevallig nu wel wat kansen krijgt van Dick Advocaat. Die doet toen niet heel veel minder slechts dan Diemers. En als je het hebt dan over onze rechtsbuiten en Narsing, op het moment dat dat Berghuis niet kan spelen, dan doet Azarkan het toch niet heel veel minder dan Narsing. Dat soort aankopen moet Feyenoord gewoon niet meer doen.
Nee. Nou ja, en je hebt geluk dat Narsings contract afloopt aan het eind van het seizoen.
Ja, maar Diemers zit er nog wel.
Die heeft gewoon nog hierna nog 2 jaar. En die gaat echt niet ineens 3 keer zo goed worden, hoor.
Nee.
Maar het is, even toch terug over, want we hoeven niet in te zoomen op Diemers. Maar
ik wou eigenlijk wat over Jurgensen zeggen, Johan.
Nou, mag ook.
Want je had het over Narsing, dat hij niet scoort, geen assists geeft momenteel. Maar het viel mij op dat de spaarzame momenten dat Narsing zijn man voorbij was aan de rechterkant, dat hij dan zat te zoeken naar waar moet hij die voorzet neerleggen. En dan stond Jurgensen op de rand van de 16 op 2 meter afstand van Narsing om de bal in de voetjes te krijgen. In plaats van dat hij een sprint maakt naar de eerste paal om een bal in te knikken. Ja, dan maakt het niet uit of je Linssen opstelt of een zogenaamde echte spits als Jurgensen. Maar hij moet wel lopen als een spits. Anders heb je ook niks aan een buitenspeler als Narsing.
Maar dat is wel grappig, want Jurgensen werd wel 2 keer in stelling gebracht. 1 keer met die kopbal in de laatste minuut die hij net naast kopt. En 1 keer dat hij met zijn teen, waardoor hij net wordt veranderd, dat is 2 keer van Berghuis. Dus die loopbewegingen weet hij wel te maken, alleen blijkbaar niet als Narsing daar staat.
Nee, maar je verwacht toch ook niet dat Narsing zijn man voorbij komt?
Oké, dat is waar. Ja. Nee, daar heb je gelijk in. Ja.
Het puntje wat ik wilde maken, van wat ik heb we moeten niet alleen maar naar het scorebord gaan kijken en dus ook niet alleen maar naar de statistieken. Maar ik schrok me toen ik vandaag ging kijken naar de statistieken van Feyenoord. Want er zijn 10 doelpunten gemaakt in alle competities door Berghuis. Er zijn er 10 gemaakt door de verdedigers, namelijk 4 door Haps, 4 door door Geertruida en 2 door Senesi.
Ja.
En de rest van onze spelers hebben allemaal maximaal 1 goal.
Ja.
En Texera is de enige speler die ook nog eens 2 assists heeft, al geen goals. Dus als je het hebt over Toornstra, 1 goal, 1 assist. Kuktju, 1 goal, 1 assist.
Ja, maar Diemers, 1 goal, 1 assist. Het wordt nog schandaliger als je beseft dat de enige goal die Diemers gemaakt heeft was een strafschop. En ik geloof meer dan de helft van de goals die Berghuis heeft gemaakt waren pingels.
Nee, maar even eens. Maar dat geeft
we creëren
even
heel weinig uit open spel. In ieder geval weinig goals.
Klopt, maar ook het middenveld. Want we kunnen heel vaak wijzen naar onze aanval. En ja, Jurgensen weet niet goed. En Narsing komt misschien zijn niveau tekort. En Linssen is allemaal ongelukkig. Maar het middenveld maak ik me steeds meer zorgen over. En dan hou ik Toornstra even buiten schot. Want die vond ik
Toornstra
eigenlijk
was
een van de weinige lichtpuntjes.
Toornstra was oprecht goed. Zeker de eerste helft.
Exact.
Nee, maar helemaal gelijk. Het middenveld is momenteel echt niet best. En dat zie je inderdaad aan het feit dat je uit open spel zo weinig creëert. Want ook die goal, 2 goals van Geertruida geloof ik uit de corner. Senesi 2 keer uit een afgeslagen doodspelmoment.
Precies. Het is allemaal weinig uit open spel.
Kijk, dat had Diemers natuurlijk bij Fortuna ook al. Hè, dat hij uit open spel helemaal niks toevoegde. Maar ja, kijk, ik ga hem niet kwalijk nemen dat hij die vrije trap niet inschiet. Want wie doet dat wel in de Kuip? Maar dan hoop je toch dat hij dan op dat moment laat zien dat hij dat dan tenminste kan toevoegen.
Ja, ik begin me ook wel zorgen te maken over ons grote talent Kuksu.
Ja.
Wat echt een groot talent is, hè? Dat bedoel ik niet sarcastisch verder.
Nee.
Maar dat wordt wel zorgwekkend. Ik zie echt heel weinig aanknopingspunten nog voor hem, eerlijk gezegd.
Hij beslist in zijn eentje die wedstrijd tegen CSKA. Dat is het aanknopingspunt.
Hetzelfde als wat Rob zegt. We hoeven niet die ene keer dat hij het wel goed doet, hoeven niet uit te leggen.
Ik ben het helemaal met je eens. Hij is ook uit vorm. Maar de vraag is, kun je hem kwalijk nemen dat hij het team momenteel niet draagt? Dan kijk ik eerder naar iemand als Berghuis. Hij begon dan op de bank en ik denk dat dat goed was voor hem tegen Heracles.
Ja.
Maar die was natuurlijk donderdag ook weer wederom gewoon slechte afwezig toen het team hem nodig had.
Ja.
Kijk, bij Berghuis, wat was ook veel kritiek op Berghuis. Je merkt wel het verschil tegen Heracles. Berghuis wel meedoen of niet meedoen, dat maakt een verschil. Hè? Want ineens wordt een niveautje hoger gevoetbald. En ja, zij waren misschien moe gestreden. En ja, we speelden tegen 10 man, maar toch
Heeft er ook mee te maken dat Heracles op zo'n moment denkt, oké, we zetten 2 man op Berghuis. Kut, Berghuis komt erin.
Ja. Nee, dus Berghuis, kritiek mag die zeker, want die was echt niet goed afgelopen donderdag. Laten we het dan maar meteen over die vreselijke donderdag hebben. We proberen het lang te vermijden, maar we moeten er toch een beetje over gaan praten.
Ja.
Maar het is, ja, wat ik zeg, van het is niet alleen Berghuis, het is op dit moment het hele elftal. Er zijn maar weinig lichtpuntjes. Enige lichtpuntje die ik wederom kan opnoemen is Nick Marsman. Die houdt ons tegen Heracles op de been en tegen die gasten uit kwamen ze vandaan, Kroatië, deed hij het ook gewoon weer prima.
Ja, maar je gaat kijken inderdaad naar de spelers die het dan voor je moeten gaan doen. Nou ja, dat zijn dan in ieder geval de twee spelers die Dick Advocaat het belangrijkst in zijn ploeg acht. Namelijk de aanvoerder en de vice-aanvoerder. Daarvan laat momenteel alleen Toornstra zien dat hij die positie waard is.
Ja.
Nou ja, Berghuis geeft dan inderdaad aan van het lukt me momenteel niet, zet me maar op de bank. Vind ik eigenlijk best wel groot van hem. Want dat is voor een speler is dat best een stap, zeker als je de aanvoerder van de ploeg bent. Ik hoop dat hij donderdag laat zien dat die rust hem goed gedaan heeft. Nou ja, Senesi, die laat het week in week uit echt wel op niveau zien, maar is natuurlijk vanuit die positie niet de speler die de wedstrijd voor je beslist. Hooguit dat we wat minder weggeven. Ja.
En Malasia. Maar
kijk, dat is ook een speler waarvan je dat niet per se zou moeten verwachten. Dan kom je eerder uit bij gasten als Jurgensen. We kennen die hele geschiedenis van blessures en zit moeilijk en ook in zijn hoofd is het lastig en zo. En dat snap ik allemaal wel. Maar als je sec kijkt naar de spelers die een ploeg die moeizaam draait moeten gaan opzwepen, dan heb je in onze selectie heb je Berghuis, Toornstra, Jurgensen, Fer en Senesi Botteguin.
Ja.
Maar ja.
Ja.
Hè?
Nee, je hebt gelijk. Ja. Ik heb ook heel weinig, dat is een beetje een open deur, maar ik heb ook heel weinig voetbal ontdekt in de afgelopen weken. Maar letterlijk een idee, zeg maar, achter een paas of achter een loopbeweging. Bijna niet gezien, joh.
Terrakles wel. Die bal van Malasia op de lat was echt een fantastische actie.
Dat was een geweldige aanval.
Maar goed, dat is het hoogtepunt van 180 minuten voetbal ongeveer. Maar verder dan dat komen we niet.
Nee, ja, en Jurgensen moet die kans gewoon binnenschieten. 1-1 op de keeper. Ja. En een Jurgensen in 2016, 2017, we blijven het zeggen, die maakt die kans zonder na te denken.
Ja.
En bij deze Jurgensen zit het allemaal zo in zijn hoofd dat hij niet verder komt dan een terugspeelpaas.
Ja, nou, en dat is een beetje het idee wat ik heb. En er zijn een paar uitzonderingen. Ik vind Malasia echt wel voetballend best wel goed inzicht hebben. Toornstra en normaliter Berghuis ook. Die heeft nog steeds het inzicht, die is alleen niet in vorm. Maar er zijn er misschien 3-4 die dat hebben bij ons. Maar voor de rest hier, ik heb het idee dat ze bij ons pas gaan nadenken op het moment dat ze een bal krijgen. Gewoon één stap verder. Oké, wie staat er vrij? Punt.
Ja, en toch ben ik dat niet helemaal met je eens. Want ik heb een paar weken terug, volgens mij rondom die wedstrijd tegen Willem II, heb ik gezegd. We hebben misschien wel minder domme voetballers dan we in de afgelopen 20 jaar hebben gehad. En dat ben ik het nog steeds wel mee eens. Ook Diemers.
Diemers is geen dommerd bijvoorbeeld.
Diemers is geen domme voetballer. Nee. Maar Berghuis ook niet. Kuxu ook niet. Linse is op een andere manier een slimme voetballer. Heeft gewoon alleen geen techniek. Ja. Maar ja, dat is wel lastig. Want dat betekent dat hij als linksbuiten van Feyenoord gewoon nooit een individuele actie gaat maken. Nee. En dat merk je steeds meer. Dat is wel wat de linksbuiten van Feyenoord heel hard nodig heeft. We hebben geen Elia, we hebben geen Sinisterra, maar we hebben daar toch een soort Bilal staan, maar dan met minder snelheid momenteel.
Ja. Het is wel waar, voorlopig.
Hebben we zin in wat positiever opgewekte, leuker leuke dingen?
Moeten we nog iets meer over donderdag zeggen misschien eerst?
Ik probeer daar zo min mogelijk over te vertellen. Nee, het was een wanvertoning. Het is ongelooflijk dat we nog steeds een kans hebben om naar de volgende ronde te gaan. Ja, de scheidsrechter was weer slecht, maar het was echt een wanvertoning. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan ook die wedstrijd niet zo goed meer terughalen. Ik zou niet weten wie de grote mensen waren. Ik weet in ieder geval dat ik me 90 minuten lang heb zitten ergeren. En dat ik dacht van, wat is dit in hemelsnaam? En daar dacht ik, en dan kom ik een beetje bij hetzelfde wat jij in het begin van deze uitzending zei, Freek. Dat ik dacht van, nou misschien is het maar goed dat we niet een volgende ronde Europa halen. Want moeten we nog een keer die ellende elke keer weer aan op donderdagavond.
Nou, ik help je alvast uit de droom. We gaan nog voorspellen en zo, maar we gaan ook niet door hoor.
Oh, nou, daar komen we straks op. Dat is een teaser, want ik denk misschien toch wat anders. Goed, hey, ik heb wat leuks. Ik heb de bakens.
Bakens in de vette.
Ja, jongens.
Nou, overweekje?
Nee. Ik, mensen zien mij niet, maar ik heb een grijns van hier tot de machine. Ik heb een week nou echt ongekend. Ongekend, maar ik hou die vast tot nummertje 1, want ja, dat is de grote apotheose. Ik begin even uiteraard met nummertje 3. We hebben hem nog niet gehoord in de bakens. Hij is een debutant. Dat heeft ook te maken met dat hij afgelopen zomer pas überhaupt gekwalificeerd heeft voor de bakens. We hebben het namelijk over Renato Tapia. Verkaste afgelopen zomer naar Celta de Vigo. Speelde daar alles als basisspeler. Ploeg deed het niet zo goed. En ja, als controleur val je dan niet zo heel erg op. Deze wedstrijd afgelopen zondag moesten ze spelen tegen Athletic de Bilbao. Belangrijke wedstrijd, want het waren twee ploegen die een beetje onderin speelden. En, nou, en uiteindelijk wonnen ze met 0-2 en de grote man was Renato Tapia. Nou, hij had geen doelpunten, geen assist. Hoe kwam ik er nou bij dat hij zo goed was? Ik op een gegeven moment zag ik een tweetje van Rafinha van Paris Saint-Germain. En die had van die klaphandjes had hij een tweet en met Tapia erbij. Toen vervolgens ben ik de sociale media gaan bekijken en ik zag alleen maar tweets met hoe grande Tapia was. Hoe fantastisch hij gespeeld heeft. Die heeft zich daar een gigantisch goede wedstrijd gespeeld. Was de man van de wedstrijd geworden. Dus nou ja, geen doelpunt of assist, maar wel een belangrijk en een overwinning. En daarmee staan ze 2 punten boven de degradatiestreep. Dus hartstikke goed.
Nou, lekker man.
Op nummer 2. Dubbel moest hij gekwalificeerd zijn deze week. Want afgelopen week speelde hij voor de Champions League tegen Ajax. En won die. Ja, altijd leuk. En afgelopen zondag speelde hij met zijn Liverpool, want ik heb het natuurlijk over Gini Wijnaldum, tegen Wolverhampton Wanderers. Had dit seizoen nog geen goal gemaakt, had nog geen assist gegeven, dus het was een beetje povertjes als het gaat bij zijn club. In Nederlands elftal doet hij het altijd wel. En nu maakte hij zijn eerste goal, en wat voor een goal. Hij maakte een schitterende streep van buiten de 16. Won met 4-0, staat nog steeds gedeeld koploper in Engeland. Dus ja, op nummertje 2, ja. Gini Wijnaldum.
En met een paar duizend man publiek, hè, weer in Engeland.
Er zat weer wat mensen, ja, ja. Zeker weten.
Gewoon de kop was een beetje gevuld. Nou, dat was al toch leuker om naar te kijken, moet ik zeggen.
Ja, ja. En dan op 1, ik heb hem al geteased. Nou, dit is, jongens, ik word hier blij van.
Het is namelijk zal het wel weer Nigel Roberta zijn of zo?
Die had wel gescoord, een penalty, maar goed, niet genoeg deze week. Nee, Nigel Roberta zit er niet in. Nee, ja, het is namelijk een unicum in de bakens. We noteren de datum dinsdag 1 december. Is inderdaad zo'n langzamerhand een week geleden. Maar ja, ik heb het jullie vorige week al verteld. Wij nemen maandag op, dus ja, soms moet je dan pas de wedstrijden daarna. Die kwalificeren ze pas voor de week daarna. Derby County speelt thuis tegen Coventry City. Twee laagvliegers in de championship. Gaat lang gelijk op en daar in de 83ste minuut. Daar is die wakker geschud door vorige week. Colin Kazim Richards. Keiharde kopbal, bam, 1-0. Belangrijk voor Derby, want die staan laatste in de championship. En dan denk je, nou, hè, die punten zijn binnen. Maar nee. Blessuretijd, daar is die. Gustavo Hamer met een bal. Nou, hij werd weggewerkt vanuit de 16. Oranje 16, hij schoot hem, keeper pakte hem niet helemaal goed. Hup, maakt een doelpunt. 2 uit Feyenoorders, belangrijk in dit geval. 1-1, alle twee doelpunt.
En een paar dagen later, 2 voor de prijs van 1.
Ja, precies. Dus die moeten alle twee op 1. Dus, en eigenlijk Hamer dan nog iets meer. Want een paar dagen later moest hij ook nog tegen Rotherham United. En gaf hij weer een assist uit de vrije trap. Dus Hamer heeft daar zijn draai helemaal gevonden. Maar ja, 2 spelers, oud Feyenoorders, in 1 wedstrijd die de enige 2 goals maken. Dat is natuurlijk fantastisch. Daar word ik heel blij van, dat snap je.
Nou heb je wel iemand gemist, Johan. En dat gaat me na aan het hart. Want ik hoor jou... Ja, kan wel. Want ik hoor jou praten over Tapia. Tapia.
Ja.
Wie de fuck is Tapia dan? Die heeft helemaal niks voor Feyenoord betekend. En die wordt dan toevallig man of the match bij een of andere degradatiekandidaat in Verwegistan. Nou ja, Spanje. Ja. Ah, die kijkt daar nou naar, man. Celta de Vigo. Kom nou, wat is dat voor miserig clubje. Nee joh, Ricky Karsdorp. Eindelijk vaste waarde bij AS Roma. En hij was man of the match bij het gelijkspel tegen Sassuolo, wat ook nog knap is, want die ploeg doet het aardig in de Serie A. Ja, Roma gaat niet zo lekker. Maar Ricky Karsdorp, dat is toch fijn, man. Dat is echt een gast van de club. Held in het kampioensjaar. Vorig seizoen allemaal niet helemaal gelopen zoals hij wou. Want net toen hij zijn vorm een beetje had gevonden, toen kwam die corona. En nu is hij dan eindelijk bij de ploeg die hem voor een kleine 20 miljoen heeft overgekocht van Feyenoord. Eindelijk een keertje basisspeler. En hij doet het goed daar. Dat is fijn, man. Dat doet me goed.
Dat heb ik 3 weken geleden geloof ik ook al gezegd. Toen speelde die, gaf hij een assistie. Toen gaf ik ook al aan, joh, die is gewoon basis. Dat hebben we niet zo door het Nederlands elftal. Want we hebben het nog steeds over die Hans Hatenboer. Maar gewoon Karsdorp is een veel logischere keuze. Dus kwestie van tijd en dan zit Karsdorp gewoon
in oranje. Lekker.
GTST, onderweg naar morgen. As the world turns. Het is er allemaal niks bij. Want het was het weekje wel voor een trainersoap. Eerst zegt Dick Advocaat prompt. Weer trouwens even Feyenoord. Doe dat soort statements voortaan op maandagmiddag in plaats van op dinsdagmiddag. Ja. Dan kunnen wij het meenemen in de podcast. Nu zijn we weer net te laat. Dank je wel. Met een hele cynische knipoog. Potverdorie zeg. Is dat hoe je met je supporters omgaat? Dat je dat soort primeurtjes net een dagje na onze podcast doet? Bah!
Nou, vreselijk.
Ja, nee, dat vind ik echt heel vervelend. Nou goed, en dat zagen we allemaal wel een klein beetje aankomen, denk ik. Maar toch, hè, gek moment om ineens met die bevestiging te komen. Nou, wat dan vervolgens gebeurt, Arne Slot. Het is een soap van je welste natuurlijk.
Ja, ja, we moeten volgens mij eerst het een en dan het andere behandelen.
Gaan we eerst over advocaat praten dan?
Nou ja, kijk, ik vond het een rare timing. Zeker omdat het al een maand bekend was. Dat ik denk van, waarom komt het dan nu naar buiten? Ja, Dikke Advocaat heeft het dan zelf bekendgemaakt. Wat was natuurlijk heel veel lang. Gaat hij door? Gaat hij niet door? Er werden namen genoemd. Dus ik was een beetje verbaasd dat hij inderdaad op dinsdag zelf de eer aan zichzelf hield. En zegt, joh, ik stop ermee. Maar dat had ik een maand of twee geleden al verteld tegen Frank Arnezen. Nou, dan vind ik dat knap dat dat zo lang intern binnen bij Feyenoord is gebleven. Ja. Want die indruk heb ik nooit gehad. Ik heb nog steeds wel altijd gedacht, volgens mij speelt er nog steeds wel genoeg mogelijkheden dat hij gewoon gaat blijven. Maar daar ineens was het besluit. En ik denk dat het voor iedereen gewoon goed is. Volgens mij hoeven we daar ook niet heel lang over te hebben. Ik denk dat het beste er wel van af is. Ik ben altijd wel wat kritisch geweest op Dikke Advocaat. Wat jij ook in je aftrap zei, Freek. Hij heeft het fantastisch gedaan. Ons op het moment dat we echt op ons gat lagen, heeft hij ons weer omhoog getrokken. Heeft hij ons het gevoel gegeven van gaan gewoon kampioen worden in dat afgebroken seizoen vorig jaar. Maar tactisch is het gewoon niet zo goed. Hij laat weinig jeugd doorstromen. Nou ja, hij wisselt matig tot slecht. Je kunt je afvragen of het
tactisch niet zo goed is. Het is natuurlijk met die 11 of 28 blessuregevallen, haalt hij er wel het maximaal uit misschien. Tenminste.
Nee, ben ik niet met je
eens.
Nee.
Niet tegen Heracles, maar toch genoeg wedstrijden waarin we tegen werkelijk alles in toch de punten over de streep hebben getrokken. En dan vooral natuurlijk vorig seizoen. Dit seizoen is het een beetje, ja, is het iets vaker dat het kwartje net de verkeerde kant op valt. Ja. Al dan niet helemaal de verkeerde kant op, want dat gebeurt dan weer eigenlijk niet. Maar wat ik eigenlijk over de periode, nou, laten we even wat verder teruggaan. Kijken we eventjes naar het kampioenschap van 2017. Dat was het moment dat iedereen zei, Feyenoord is PSV voorbij. Vanaf dat moment hebben we eerst 2 jaar geprobeerd om op dat niveau te blijven. Hebben we niet gekeken naar hoe kunnen we verder vooruit, maar hoe kunnen we dit stabiliseren. Ja. Hebben we allerlei subtop aankopen gedaan die zich al min of meer hadden bewezen tussen aanhalingstekens.
Jij doet ook op het verlengen van bijvoorbeeld Van de Heide en van Torstra.
Ja, en ook het halen van iemand als Larsson bijvoorbeeld, die op dat moment de beste speler van de subtop was, waarschijnlijk.
Ayoub. Ja, dat soort spelers.
Ja, Ayoub. Toen hebben we gefocust op vasthouden. Nou, dat ging mis. Of althans, we werden een beetje voorbijgestreefd door AZ. Ja. Dat gevoel had je ook qua transfersom. Zij hadden een Jahan Baks, wij hadden Larsson. Zo moet je het een beetje zien. Nou, vervolgens kwam Jaap Stam. Dat was één groot. Dat was een lift waar geen kabels meer aan zaten. Dat was vanaf de 30e verdieping. Zo, nou, als die niet op tijd eruit was geflikkerd, had je nu in de KKD gespeeld. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat is geen overdrijving. Dat seizoen niet. Was je gewoon gedegradeerd.
Dat seizoen was dan niet afgerond.
Ja, dat is waar.
Dan waren we
op de ADO-manier ingebleven.
Ja, precies. Een beetje de RKC van, okay, de, RKC ja. van de Eredivisie.
Jij hebt gelijk. Nou, dat was dan nog een geluk bij een ongeluk geweest voor Jaap Stam. Ja. Maar kijk, Dick Advocaat heeft die vrije val geremd. En dat seizoen ook een beetje omgekeerd. Hè. Toen gingen we ineens heel erg omhoog. En we hadden het gevoel, we gaan heel ver omhoog. En we kunnen
we kwamen op de trampoline. We gingen naar beneden. Precies. We sprongen 2 keer zo hard omhoog. Ja.
Precies, zo hard alsof we naar beneden vallen, vielen, zo hard werden we ook weer omhoog geveerd. Ja. Nou, we kwamen uiteindelijk uit door het afbreken van dat seizoen op de 3e plek. En nu is het weer een kwestie van behouden, conserveren. Er wordt geen progressie meer geboekt. En dat is de stap die Feyenoord moet zetten, momenteel. We moeten nu eindelijk niet alleen proberen om weer op het niveau van 2017 te komen, maar ook kijken hoe kunnen we dat verduurzamen en hoe kunnen we vanaf daar verder groeien. Dat is de missie die er over op de termijn van 5 tot 10 jaar ligt.
Ja.
En daar hoort Dick Advocaat niet in. En dat pad moet wel snel worden ingezet.
Nou, dan komen we er automatisch al bij Arne Slot uit, toch?
Fantastische brug, Freek. Dan kunnen we het nu over Arne Slot gaan hebben. Want daar was ineens vrijdagmiddag. Ja, je weet het, ik ben bevriend is een groot woord. Maar mijn vriendje vrij naar Transfermarkt, die daar een tweetje zette. Maar dit heeft daarna vervolgens de voetbalwereld wel op zijn grondvesten doen schudden.
Ja.
Want 24 uur later had AZ geen trainer meer. Dus daar gebeurde ineens van alles. Want
mag ik wat vragen, Johan? Jij weet het vast. Hoe zit het nou met dat contract van Slot? Klopt het nou dat dat tot 2022 liep? Of liep het nou af aan het eind van dit seizoen?
Ja, ik heb het overal zitten googelen. Ik heb het nergens kunnen vinden. NRC meldde dat het pas in 2023 afliep. Het AD meldt dat het 22 zei NRC. AD zei 21. Ik denk dat het aan het eind van dit seizoen afliep. Dat is het meest logisch. Maar
oké.
Nou ja, goed. In ieder geval heeft
anders
een paar
had Feyenoord Transfermarkt op zich een bloemetje van Feyenoord mogen krijgen, want dan had een paar ton geschild.
Nou ja, mocht Dick Advocaat onverhoopt ineens eerder besluiten om alsnog mee te stoppen, dan is het logisch dat ze bij Arne Slot aankloppen. Dat is, dan alsnog mag hij een bloemetje krijgen. Maar ja. Goed, dan moet hij prijs geven wie die is. En dat wil hij volgens mij niet. Dus ik denk niet dat dat gaat gebeuren.
Nou, volgens mij weten ze prima wie die is bij Feyenoord. Want het is natuurlijk ongelooflijk dat al die informatie bij hem terechtkomt.
Ja.
Ja. Nee, want het is hartstikke leuk.
Iemand binnen de organisatie weet heel goed wie dat is, volgens mij.
Nee, maar kijk, voor ons als supporters is het natuurlijk superleuk. Als club moet je natuurlijk wel drie keer achter je oren krabben. Van dat je denkt, hoe kan dit? Zo belangrijk is, kan dat toch uitlekken? Want dat is natuurlijk wel problematisch.
Voordat we het even over de keuze voor Slot gaan hebben. Zondag zit ik Goedemorgen Eredivisie te kijken op Fox Sports.
Ja.
En daar vertelt Hans Kraaij junior, goed ingevoerd, zeker in het Rotterdamse, dat Robert Eenhoorn is gebeld door iemand van Feyenoord die aan Eenhoorn heeft verteld, hey, die trainer van jullie heeft hier al drie keer in gesprek gehad. Nou, schiet mij maar. Wat ben je dan voor een domme lul als je voor Feyenoord werkt? Je bent bezig met de trainer van een directe concurrent weg te plukken en je gaat doodleuk de directeur van die concurrent opbellen.
Nou ja.
Pak je biezen. Wie je ook bent, het kan me niet schelen. Pak je biezen. Dan heb je niks bij Feyenoord te zoeken. Nee. Helemaal niks.
Nou ja, het heeft toch in ieder geval voor wat reuring bij die topclub, ja, tussen aanhalingstekens AZ gegeven.
Zal wel. Je doet dit gewoon niet. Hoe kun je dit nou lekken?
Nou ja, ik vind dit niet zo heel erg, om eerlijk te zijn. Ik vind dit wel grappig. Maar komen we uiteindelijk wel bij het
laat
nieuws.
Laat ik het zo zeggen. Het is waarschijnlijk niet Mark Koevermans geweest. Het is waarschijnlijk ook niet Robert Eenhoorn. Het is waarschijnlijk ook niet Frank Arnissen geweest. Dus het is iemand die niks met het technisch beleid te maken had. Die is buiten zijn boekje gegaan.
De naam van Pim Blokland valt veel in dit verhaal. Maar goed, het is makkelijk. Ja, nu kunnen we gaan wijzen. We weten het niet. Ik weet niet wie dit gedaan is.
Maar het is hoe dan ook echt niet oké om dit te doen.
Maar daarom spreek ik diegene ook aan zonder dat ik een naam noem. Nou, ik weet niet wie het is geweest. Maar als je... Dan handel je niet in het belang van Feyenoord.
Nee. Maar goed, het feit is daar. Feyenoord is in vergaande onderhandeling met Arne Slot. Een trainer waarvan ik echt nooit had verwacht dat hij Feyenoord überhaupt zou overwegen. Het lijkt allemaal in kannen en kruiken dat het uiteindelijk straks gaat goedkomen. Ik kan jullie vragen wat jullie daarvan vinden. Maar volgens mij, ik heb geen Feyenoord supporter gesproken die hierop tegen is. Iedereen is dol enthousiast. Iedereen is laaiend enthousiast. En dat is wat voor een club als Feyenoord, hoor.
Die je niet blij mee is.
Wie dan?
Dan weer namen te gaan doen.
Oh nee,
maar nee, dat komt een grap aan. Maar...
Nee. Dit, oprecht, er zijn mensen die zeggen, ja, hij heeft nog niks gewonnen in zijn leven. En waarom niet Henk Vrezer?
Omdat Vrezer een beker heeft gewonnen.
Ja, precies.
Ja.
Dat had hij ook alleen maar te danken aan Brian Lintz, hè, die beker.
Nou, van Wolfswinkel toch?
Oh nee, weet ik. Ik weet niet eens wat hij te doen speelde. Nee, maar dat... Nee,
ik moet eerlijk nu zeggen, nu jij dat zegt, ik heb die reactie wel vaker voorbij zien komen, hè. Ook bij die polletjes vooraf, toen Advocaat net bekend had gemaakt en zonder dat we wisten dat Slot er dichtbij was, werd er op AD, volgens mij op meer websites, polletjes. Nou, er kwam Henk Vrezen torenhoog favoriet.
Ja, maar dat...
Ja, maar Arne Slot stond op geen enkel lijstje.
Maar dat Vrezen verhaal, daar ben ik al eens gigantisch over uit mijn slof geschoten in deze podcast. Volgens mij toen we een opvolger voor Gio zochten. Dat is wat mensen willen dat er gebeurt. Vrezer en de Wolf samen aan het roer. Dat is het beeld dat ze van Feyenoord hebben. Hosanna, hard werken, jaren 90, geen woorden maar daden. Hup, hup. En geen bullshit. En verder vooral niet te veel technisch gedoe. Dat is echt het slechtste dat Feyenoord momenteel kan
overkomen.
Vrezer doet het momenteel echt aardig bij Sparta. Echt waar. Bij Vitesse heeft hij toch de eerste prijs in 125 jaar gepakt. Ik heb niks tegen de persoon Henk Vrezer.
Zeker niet.
Maar het is totaal niet het type trainer dat Feyenoord nu nodig heeft. En ik denk dat we dan uitkomen bij wat Johan zei. Arne Slot, ik had in geen 100 jaar gedacht dat hij haalbaar is.
Nee.
En als dit Arnesen lukt, dan is dat een gigantisch compliment waard. Want je verzwakt een directe concurrent. Je haalt een veelbelovende trainer binnen die wordt gezien als iemand die potentieel de top kan halen. En hij stond bovenaan het lijstje om Erik ten Hag op te volgen bij Ajax. Dus je naait twee concurrenten en je versterkt jezelf. Dat is echt voor een technisch directeur komt dat het dichtst bij een hattrick als maar kan.
Precies. Nee, dat is echt een koep van je welste. En wat ik zeg, want jij zei Rob, op al die lijstjes die steeds voorbij kwamen,
ja,
daar stond de naam Arne Slot nooit op. Want volgens mij heeft nooit iemand serieus overwogen dat het een kanshebber was. Omdat bij AZ heeft hij een talentvolle jonge groep, een tweede elftal wat in de keukenkampioendivisie speelt. Korte lijntjes met technisch directeur en algemeen directeur wat allemaal goed loopt. Het leek daar allemaal in kan en kruiken. Het leek daar gewoon hartstikke goed en gestroomlijnd te gaan. En ja, AZ staat onder ons. Ik zie ook heel veel mensen die zeggen, AZ
dat
geen topclub. Maar goed,
flauw.
Ze hebben twee verliespunten minder dan wij, geloof ik. Dus die staan dichter op ons dan we doorhebben. Maar wat AZ doet, die staat gewoon op het punt van overwinteren in Europa. Met een begroting wat...
tegen Napoli, hè?
Ja, wat beduidend minder begroting dan wij.
Ja.
Ik vind het echt ontzettend knap dat we deze man binnen hebben te halen. Want het werd meteen alweer ontkend in het AD van maandagochtend van er zijn geen beloftes gedaan. Maar ik kan me toch niet geheel aan de indruk onttrekken dat er toch een belofte is gedaan van er gaat geld komen. Of we gaan toch dat jeugdelftal in de keukenkampioendivisie versneld krijgen of iets dergelijks. Van,
ja, er moet iets.
Want als hij Feyenoord afgelopen week heeft gezien voetballen, dan heeft hij waarschijnlijk nu gedacht van nou, ik zie er toch vanaf, ik ga toch maar een jaartje lekker niks doen.
En toch geloof ik, wil ik dat wel een beetje nuanceren. Want ja, het gaat momenteel slecht bij Feyenoord. En ja, het gaat AZ momenteel voor de wind. En ik heb echt niets te nadelen van AZ. Ik snap ook volledig trouwens dat ze Slot eruit hebben geflikkerd meteen toen dit uitlekte. Ik zie daar ook veel een beetje badinerende reacties over binnenkomen. Maar stel je even voor dat de trainer van Feyenoord in verregaande onderhandeling is met Ajax. En alle scoutingslijstjes weet hij vanaf. En alle toekomstplannen voor de komende 5 jaar weet die trainer vanaf. Zo iemand zet je meteen op straat voordat hij meer te weten komt. Want dat brengt die volgende zomer allemaal naar een directe concurrent. Dus wat dat betreft snap ik Eenhoorn en Huiberts volledig. Maar weet je, het blijft wel Feyenoord. Wij zijn in alles groter dan AZ. En oké, we hebben momenteel minder jeugd die doorbreekt. We hebben minder debutanten in oranje. We halen minder hoge transfersommen bij verkoop.
Maar we zijn wel
vorig seizoen. Ja. AZ was vorig seizoen waarschijnlijk hoger geëindigd dan wij. Maar ondertussen, als je kijkt naar de laatste 10 afgeronde seizoenen, is AZ maar 3 keer boven ons geëindigd. Ja. Waarvan 2 keer maar 1 plekje.
Ja.
Wij hebben veel meer prijzen gewonnen dan zij in die periode. Zij alleen een Johan Cruijffschaal en een beker. En daarbij, wij zijn Feyenoord. Wij zijn van oudsher de allergrootste club van Nederland. Qua supporters, qua uitstraling, qua stadion. En we kunnen hem ook... We hebben ook een begroting. Kijk, het gaat financieel momenteel niet lekker. Maar onze begroting is nog altijd 2 keer die van AZ.
Exact.
Nee, dus... En als je in Madrid op het strand... Nou ja, in Madrid hebben ze geen strand, maar daar gaan mensen tegenwoordig op vakantie. Nou ja, Renesse...
Nou ja, op dit moment gaan ze alleen maar naar de achtertuin. Ja,
nee, precies. Maar noem eens een vakantieadresje. Laten we
Marbella.
Zeggen... Marbella. Kun je daar op het strand liggen?
Ja hoor, lekker.
Jij komt niet zo vaak in Spanje. Maar goed, stel je ligt in Marbella op het strand. Daar interesseert het de lokale technisch directeur van de voetbalclub echt niet wat de fuck AZ is. Die kennen Ajax, die kennen Feyenoord en misschien PSV.
Nee.
Ja, klopt.
Ik zag iemand daarover tweeten. Die zei van, in Nederland doen we een soort van, hoe kan dit doen? Wat debiel en wat onbegrijpelijk. Maar op het moment dat de succestrainer van Atalanta in de belangstelling staat van AC Milan, wordt dat gezien als een stap omhoog. Op het moment dat de succestrainer van Leicester City in de belangstelling staat van, weet ik veel, Manchester Arsenal. United, wordt dat gezien als een stap omhoog. Ja. Dus... Ja. Feyenoord, sorry AZ.
Je hebt gelijk, maar ik wil dan toch even, als we het toch over tweetjes hebben, Joost Blauwhof, dat is de NAC-watcher van BN De Stem, die zei het allermooiste. Een natural beauty als Feyenoord blijft gewoon in alles mooier dan een opgemaakte dame als AZ.
Zo, nou, daar hoef ik niks meer over te zeggen verder. Maar goed, ja, ik merk dat ik wel in deze klote week qua resultaten, dat dit me wel heel veel goed doet en het optimisme richting volgend seizoen groter en groter wordt, terwijl hij kan geen wonderen verrichten. Maar als ik dan zie... Ik zag ook weer een ander tweetje. Ik ben even vergeten wie hem getweet heeft. Maar 2,11 punten per wedstrijd in de Eredivisie. Er is geen enkele trainer in de geschiedenis van AZ met zoveel punten. Nou, dat vind ik echt heel knap. Dat het in een competitie waar we in principe moeten vechten tegen Ajax, Feyenoord en PSV als AZ zijn. Dat hij het zo goed doet.
Dat is heel knap. Maar het is denk ik, als we het hebben over die ongeslagen reeks van Dick Advocaat, die niet zoveel zegt over de toekomst van de club, denk ik dat het interessanter is om te kijken naar wat hij voetbaltechnisch allemaal toevoegt aan AZ. Want we vergeten misschien een beetje dat hij niet pas 1,5 seizoen daar werkt, maar hij was natuurlijk ook al, werd hij gezien als het tactisch brein achter die opmars die onder Van der Brom werd ingezet.
Ja.
Ja. Nee, ik heb daar een podcast over geluisterd. Dat was een podcast van Maart van de VI. Daarin werd hij door de clubwatcher van de VI geportretteerd van wat voor trainer is het nou? Omdat het een relatief nieuwe naam is die we nog niet zo heel goed kennen. Een relatief anonieme voetballer, daar gaan we weer. Bij bescheiden clubs als Sparta, NAC en Zwolle gespeeld, met name bij Zwolle. Maar hij heeft steeds heel bewust carrière stappen gemaakt. Is begonnen als jeugdtrainer bij Zwolle. Is daar 1 seizoen, omdat hij daar niet genoeg perspectief zag, is hij overgestapt om assistenttrainer te worden bij het eerste bij Cambuur. daar heeft hij op een gegeven moment, op het moment had hij de kans toen ze de kampioenschap daar in de keukenkampioendivisie net miste, had hij daar de kans om daar hoofdtrainer te worden. Maar toen dacht hij, nee, ik wil nu weer naar een topclub om daar ervaring op te doen. Toen is hij assistent geworden bij AZ onder Van der Brom. Frappant genoeg, halverwege het seizoen, terwijl ze nog in die kampioensrace lagen, had hij al die contracten ondertekend bij AZ. Dus dat maakt het ook allemaal weer wat grappig. Maar het is iemand die heel bewust zijn carrière uitstippelt. En het verhaal wat ze daar schetsen, is het een man die heel slim is, heel veel over het spelletje nadenkt, veel ook van data gebruikt maakt, maar daar niet de hele tijd mee te koop loopt. Omdat hij ook niet het stereotype laptoptrainer wil krijgen. En hij weet, en dat vond ik het met name het knapste, hij weet vooral al die kennis die hij heeft, weet hij om te zetten in begrijpelijke en vooral hapbare taal voor de spelers. Zodat alle spelers, of het dan keeper is of de linksbuiten, allemaal snappen van dit wordt van mij verwacht. En
dat zie je wel als je AZ kijkt. Dat je vaak ziet bij voetballers die, of trainers die zelf niet zo'n goede voetballer waren, hè?
Ja.
Als je kijkt, de toptrainers Louis van Gaal, Bert van Marwijk, Dick Advocaat, waren allemaal redelijk beperkte spelers. Maar zo'n Marco van Basten bijvoorbeeld, die krijgt dat niet uitgelegd aan iemand die niet hetzelfde talent heeft als hij. En dat frustreert dat soort spelers vaak in hun trainerscarrière. Ja. En Slot, vergis je niet, het was natuurlijk inderdaad maar een middenvelder van NAC, Sparta en PEC. Maar het was daar wel de held, hè? Het was wel iemand die een steekpaasje achter de verdediging neer kon leggen. Hij zag het spelletje wel. Hij heeft tot redelijk... Nee, maar hij heeft... Kijk, ik ga niet zeggen dat hij in Oranje had gemoeten. Maar het was wel iemand met spelinzicht. Dat was wat hij toevoegde aan het team. Ook toen hij het loopvermogen niet meer had, werd hij nog opgesteld.
En met loopvermogen
omdat hij wist hoe de mensen liepen.
Want dat is het grappige wat ze in diezelfde VI-podcast... Dus dit is niet wat ik zelf verzonnen heeft. Maar de trainer Arne Slot zou de speler Arne Slot nooit opstellen. Dat vind ik dan wel grappig, omdat hij juist niet zoveel loopvermogen... Hij was een hele luie spelverdeler die inderdaad een beetje balletjes zat te geven.
Ja, maar dan moet je...
En als je het AZ-middenveld nu kijkt, is zo dynamisch en bewegelijk.
Om zo'n type te kunnen zijn, moet je het spelletje wel snappen.
Nee, dat klopt. Dus het is volgens mij echt een geweldige vondst. En ik heb daar echt heel veel en veel verwachtingen van voor volgend seizoen.
Zo, ik ook. Nou, dat was wel
nou,
welkom.
Komt de tactische analyse van Rob.
Ja. Nee, ik ben gek. Nee, joh. Wat mij op is gevallen, en dat is dat Van der Brom deed het natuurlijk behoorlijk goed bij AZ. Is toen vertrokken. Had AZ echt weer een beetje terug op de kaart gezet, hè, naar de titel van in het vorige decennium.
Ja, ook zoiets. Die ging naar Utrecht.
Dat gekke stappen. Ja, nee, maar dat geeft ook misschien wel weer aan. Niet voor niets dat hij niet naar een top 3 club is gegaan.
Maar die werd niet door AZ ontslagen, hè? Want die had ook al eerder in het seizoen had hij al bekendgemaakt... ik ga volgend jaar naar FC Utrecht. En die werd er niet uitgeknikken. Dus AZ...
Nee, maar daar was ook voor de rest helemaal heel weinig ophef over. Van AZ naar Utrecht? En dan doen we nu alsof Feyenoord kleiner is dan Utrecht. Het slaat heel erg nergens op. Maar goed, gaat verder op.
Nou ja, dat hij sinds Slot het stokje over mocht nemen... Dat eigenlijk AZ nog beter is gaan voetballen.
Ja.
En dat, toen dacht ik wel zo, die Arne Slot die kan wel echt wat... En wat ik fijn vind, wat je vaak een beetje ziet bij die trainers die helemaal into de tactiek, weet je wel, echt voetbalgek zijn, of trainersgek misschien, dat die soms niet altijd even goed zijn in het contact leggen met spelers. En ik heb juist bij Arne Slot het idee dat hij juist heel erg goed, communicatief heel erg sterk is ook.
Ja, absoluut.
En dus het is echt een volwassen, slimme, normale man, die inderdaad... Ik hoop Feyenoord heel erg goed laat voetballen. En ja, wat jij al zei, Johan, ik ben razend benieuwd wat er hem is voorgespiegeld.
Ja.
Nou ja, hij zal ongetwijfeld niet hoeven aan te rommelen met Narsing en met en met Linssen. Omdat, er lopen sowieso heel veel dure contracten af, hè? Ver, Botteguin.
Nee, Ver niet, Botteguin.
Sorry, waarom noem ik Ver? Die kan natuurlijk wel het niveau aan. Wie bedoel
die
ik nou?
Maken, ja.
Jurgensen, nee, die loopt ook niet af.
Ook niet, Narsing, nee, we hebben Narsing loopt af, Botteguin loopt af, Marsman loopt af, nou goed, en hebben we nog een paar.
Berghuis zal wel een stap gaan maken, Senesi misschien verkocht, dan komt er wel wat budget vrij, hè? En Arnesen heeft echt wel een schaduwlijstje klaar liggen.
Ja.
Is wel één ding waar ik me zorgen om maak.
En dat is?
Nou, de laatste drie trainers die wij uit Overijssel hebben gehaald, dat waren Gert-Jan Verbeek, Fred Rutte en Jaap Stam.
God, ja, als je dit zo zegt, dan moeten we er maar meteen mee stoppen.
Ja, onder Fred Rutte hebben we heel erg fantastisch voetbal. Ja.
En hoeveel
bleef de resultaten wel uit?
Dat weet ik niet meer.
We haalden de play-offs Europees voetbal volgens mij niet eens.
Ik heb dat
of
heel
die verloren we meteen van Heerenveen.
Maar nou vind ik niet dat bij Gert-Jan Verbeek is dat wel een beetje natuurlijk. Hè, dat is een beetje niet lullen, maar poetsen. Een beetje bottenman. Nou, dat is zo'n type trainer die communicatief niet heel sterk is.
Nee.
Jaap Stam had ik dat idee ook niet.
Nee, maar dat was ook zo'n kale vent uit Zwolle met een visie.
Ja, maar daar houdt dat over alle gelijkenis. Want ik vind Arne Slot en Dulix hebben ook al twee verleden bij Zwolle. Maar tot daar wil ik hem leggen, zeg maar. En daarna vind ik dat Arne Slot...
En ze komen ook daar ook allebei vandaan, hè, uit de buurt.
Ja, precies. Nee, maar het voetbal wat AZ speelt. Ik zie nog die wedstrijd vorig jaar in de Kuip. Hoe die met die flanken met name. Hoe wij helemaal tureluus gespeeld werden. Dat we in de eigen Kuip 3-0 klop kregen. En daar konden we niet eens wat van zeggen.
Nee. Het is wel... hij is natuurlijk bij AZ berucht vanwege de lage voorzet. Hè, ja. Waar AZ zo vaak uit scoort. Maar ik had het idee dat clubs dat op een gegeven moment wel een keertje door gaan hebben. Hij zal wel met iets anders moeten komen. Want je kunt dat niet blijven doen natuurlijk.
Nou ja, daar heeft hij nu nog een half jaar de tijd voor om er wat over na te bedenken. Ja.
Nou, en dat is heel fijn. Hij kan het komende half jaar kan hij met Arnessen rustig gaan nadenken over wat hij volgend seizoen gaat doen. En dat is allemaal te danken aan Max Huibert. Dankjewel, Max. Ja, het is de week van de waarheid komende week. Want Europa gaat worden beslist. We moeten van die malle Oostenrijkers toch echt gaan winnen, willen we nog doorgaan. En daarna wacht er ook nog een potje in Limburg, geloof ik. Maar goed, daar zullen we het later wel over hebben. Eerst maar eens naar het belangrijkste. Want dat kan alvast die miljoenen opleveren waar Arnessen straks mee kan gaan shoppen voor Slot.
Ja.
Ik heb bij de loting heb ik al gezegd, we gaan niet overwinteren. Ja, omdat ik bang was dat Feyenoord weer in diezelfde valkuil zou lopen als waar we altijd in lopen. En tot nu toe, moet ik zeggen, komt het aardig uit, maar tekent het nog niet heel erg af in het puntentotaal. Dus dat is prettig. Er zijn kansen nog steeds.
Ja, en dat vind ik echt bizar, inderdaad. Dat we het ook nog in eigen hand hebben ook. Gewoon winnen en je bent er. Maar ja, daar ligt wel gelijk het probleem, hè, dit jaar. Een beetje. En zeker uit in Europa. Nou ja, ik heb de hele tijd hamer ik op mezelf bij die uitwedstrijden. Ja, het kan vandaag echt voor het eerst sinds 2014 dat we groepsfase wedstrijd winnen uit. Dat kan donderdag vast ook weer. Alleen ik ga me niet meer, ik weet niet, ik ga mezelf maar in bescherming nemen en er niet meer op. Nou, ik hoop erop, maar ik ga daar gewoon echt niet meer van uit.
Ik wil in ieder geval één ding afspreken.
Ja.
Ik wil dat Johan onder geen beding gaat zeggen dat die Oostenrijkers er geen kut van kunnen.
Nou ja, ik ben heel lang stil, omdat ik eerst jullie wilde...
Hype ze op, alsjeblieft, Johan. Want we hebben daar natuurlijk... we hebben daar een ruzie wil ik het niet eens noemen, maar laat ik het we hebben daar woorden over gehad.
Ja,
dat jij in de podcast zei, die Oostenrijkers kunnen er alvast helemaal niks van, dat wordt een makkie.
Ja,
waarop ik zei, dat moet jij eens opletten. Dat is de goden verzoeken dit. Ja. En het moment dat we inderdaad meteen in de eerste paar minuten twee pingels tegen kregen, was ik een gigantische lul. En zei ik, zie je nou wel, Johan, had je niet moeten zeggen.
Ja.
Ja, kijk, dan ben ik ook een klootzak, dat geef ik toe. Maar ik geloof er nog steeds in dat jij niet de goden moet gaan verzoeken nu. Als we doorgaan.
Ja, maar ik hou het wel van het realistische en eerlijke verhaal. En die ploeg kan er gewoon geen tyfus van.
Doe dit nou niet.
Ja,
nou
ja,
daar gaat onze kans op overwintering.
Nee, ja,
als we dit niet winnen, mensen, stuur een kaartje naar Johan Brinkel. Ja, je adres niet noemen, maar dan weet je hem te vinden.
Ja, nee, is helemaal goed. Nee, ja. Kijk, laten we gewoon heel eerlijk zijn. Ze hebben 4 punten gepakt tegen die Russen. Nou, hebben wij ook. En we hebben er net al geconstateerd, die Russen konden er eigenlijk helemaal geen pepernoot van in Europa. Vervolgens hebben ze 3 punten gepakt in de Kuip. En ja, dat was met name door ene scheidsrechter. Want
hadden we ook gewoon moeten winnen, hè? Was ook gewoon met dank aan Linssen natuurlijk. Die had gewoon 3 of 4 kunnen maken nog steeds.
We hebben daar toch gezien dat het toch geen fantastische ploeg is. Er staan 7e van de 12 in Oostenrijk. Dus we moeten dan niet doen of het een wonderploeg is. En ja, ik wil met alle liefde deze scène meespelen met je. Dat ik zeg dat ze fantastisch zijn en dat we geen kans maken. En dat het allemaal toppers in wording zijn. Maar dat is gewoon lulkoek, want ze kunnen er geen reet van. Dus mijn voorspelling, komt-ie, we winnen met 0-2. Ja, we gaan door in Europa. We moeten nog een ronde. Wat?
Ja, kijk, ik had gedacht dat jij in ieder geval zou gaan noemen dat ze hadden verloren van de ploeg van Anton.
Ja, Anton uit Tirol. Ja, zeker. Ja, ze hebben verloren. Ja,
ze hebben 4-1 verloren van Tirol. Ze hadden denk ik allemaal aan de vleugel gezeten van tevoren.
Ja. Ja,
maar of aan de apfelkorn, of weet ik het allemaal. Op de lange latten gestaan, lopen zwalken.
Ja.
Maar ja, nu Johan dit gezegd heeft, kan ik geen overwinning meer voorspellen. En dat doet me pijn, want ik wil dat Feyenoord overwintert. Maar ja, nu hebben we weer gehoord dat ze er geen kut van kunnen. Dus dan zal het wel weer een of andere... Komt die Oezbeekse scheidsrechter zijn die besluit dat Niesen naar de bal 20 penalties voor Oostenrijk is? Ja, je weet het altijd met UEFA. Je gaat altijd een clown tegenkomen. Meestal zijn het er 6 als je 6 wedstrijden speelt.
Wij hebben er in 4 van de 5 Europese wedstrijden hebben clowns gehad.
Ja, maar dat wordt gegarandeerd weer een 6e. En Feyenoord laat zich daar ook altijd zo door kennen. Ik weet niet wat
dat
is.
Vind ik
dat wel. Eens.
Wij hebben ons, dat zag je donderdag ook weer. Oké, weet je, was het een pingel, ja of nee? Geen idee eigenlijk. Nee, volgens mij niet echt. Nee, dat buitenspelgeval was sowieso wel, was gewoon een terechte goal. Sorry.
Ja.
Maar je moet je ook eens een keertje gaan afvragen hoe het toch kan. Want iedereen heeft die clowns in Europa. Echt iedereen. Die scheidsrechters zijn gewoon van een abominabel niveau. Dat ligt echt niet aan ons. Het is echt niet zo. Dat is niet vol te houden dat de UEFA gewoon een hekel heeft aan Feyenoord. En dat ze daarom altijd een kutscheids naar ons sturen. Dat is niet zo. Daar moeten we echt vanaf. Dat is Calimero gedrag. Kappen daarmee. We moeten ons wel gaan afvragen hoe het kan dat Feyenoord zich daar altijd zo van slag raakt. Terwijl je al 10 jaar weet dat het zo is.
Ja.
En afgelopen donderdag was het weer hetzelfde verhaal. We krijgen een pingel tegen en iedereen loopt huilend naar die cirkel rondom de 16 en gaat met het kopje naar beneden staan afwachten tot die bal wordt binnengepist.
Ja. Ja, letterlijk dat. Ik vind het ook irritant dat er niemand, weet je, dat er geen 4 man om die scheidsrechter heen staan. En dat is continu een beetje. En ook die slimmigheidjes, die hebben wij gewoon niet.
Nee.
Je makkelijk laten vallen of zo. Nou, oké, in de Europa League, dat is de enige competitie waar je dat nog makkelijk kan doen. En de scheidsrechter trapt er waarschijnlijk wel in, omdat hij kut is. En er is geen cameraatje die het nog even nakijkt of het wel klopt.
Ja.
Nou, en wij missen wel een hoop vernuft in dat opzicht. En een beetje ballen.
En dan zegt zo'n Berghuis zegt na afloop, ja, de scheidsrechters zijn van een slecht niveau, moet ik zeggen. Ja, dat kan wel zijn, maar je liet het zelf ook niet zien. Laat dan zien dat die scheidsrechter geen invloed op je heeft.
Ja.
Nee, zeker tegen die Kroaten is het een verhaal. Kijk, tegen die Oostenrijkers eerder in eigen huis. Weet
nee,
je,
dat was te absurd voor woorden. Dat weet je, maar zo, daar loop je altijd tegenaan. Ja. 1 op de 6
goed,
wedstrijden
we nu
in de pool
gehad.
Loop je...
Dat hebben we
precies,
gehad.
Maar daar loop je 1 keer in de 6 wedstrijden tegenaan in de pool. Dat het precies. Zo absurd is dat er niet tegenop de boksen valt. Oké.
Nou, voorspelling
fake. Maar die andere wedstrijden moet je gewoon ondanks dat winnen. En ik hoop dat Berghuis nu dat heeft beseft. Dat hij die rust zondag heeft gepakt. Dat hij mentaal fris in zijn koppie is. En dat hij zich niet gek laat maken door welke clown we nou weer krijgen. Dat hij er gewoon 2 maakt. Ik moet een nederlaag voorspellen. Maar dat ga ik toch niet doen. Dus het wordt 0-3.
Kom maar, lekker break.
Jopie is echt helemaal blij ook.
Lekker. Ja. Nou, Rob.
Nee, ik
heb niks bij de show.
Nee, we gaan. Ik weet niet of we gaan verliezen of gelijk spelen. Ik denk dat we gelijk gaan spelen.
Oké. Ja.
Ik denk ook dat we weer niet gaan scoren, dus het wordt weer 0-0.
Oké.
Nee, ik geloof er nu echt oprecht niet meer in. Ik voorspel vaak wat ik hoop. Maar ik denk, misschien moet ik daar, dat is dan wel misschien een beetje bijgeloof, misschien moet ik daar eens mee stoppen.
Ja.
En gewoon voorspellen wat ik denk. Dat heb ik trouwens afgelopen zondag gedaan, dat werkte nog niet erg goed. Toen voorspelde ik een 0-0, maar echt omdat ik het dacht.
Ja.
Dat ik niet zag wie er dan moest gaan scoren.
Ja.
Of je moet gokken op een hele toevallige goal. Nou, misschien is dat donderdag dus ook het geval. 0-1. We gaan 0-1 winnen trouwens.
0-1. Nou kijk, uiteindelijk puntje bepaald. Lukt het ons niet om negatief te zijn, hè?
Nee, klopt. En dan, weet je, ik heb ook het liefste dat Feyenoord gewoon mijn ongelijk bewijst. Ik heb ook het liefste dat Mark Diemers donderdag ineens ook daadwerkelijk de Beckham van Leeuwarden blijkt te zijn. Wat hij denkt te zijn. Althans, zo lijkt het wel.
Beckham was een hele beperkte voetballer, hè, stiekem.
Ja, maar die,
ja, maar die schoot wel af en toe een beetje de kruising in.
Okay. Ja.
En weet je, ik heb echt veel liever dat ik elke week voor lul sta als ik een beetje negatief ben. En dat jullie dan zeggen, haha Freek, heb je weer verkeerd gezien. Jij hebt die Diemers zitten afzeiken en dan maakt hij 4 goals.
Ja.
De een nog mooier dan de andere. Dat is echt, we krijgen wel eens het feit dat ik te negatief ben. En misschien doe ik dat ook een klein beetje uit zelfbescherming, ben ik heel eerlijk in. Maar ik heb echt niets liever dan dat ik gewoon elke week totaal voor aap word gezet. Echt waar.
Nou, Feyenoord, weet je wat je te doen staat. Zet Freek voor lul.
Precies.
Ja, jongens, ik heb ook echt iemand die een heleboel anderen voor aap heeft gezet in de voorbije weken.
Oh, vertel.
Ja, die komt even in mijn invalrubriekje. Dat is de Insta-invallen. Insta-inspector. Jongens, ongeslagen, het woord valt vaak.
Ja.
Tot eigenlijk heel irritant dat we dat steeds noemen, hè, wat Freek terecht zegt. misschien moeten we daar niet zo trots op zijn meer. Want dat stelt ook bijzonder weinig voor. Maar één iemand mag wel echt trots zijn dat hij ongeslagen is. En hoe? Ja, ongelooflijk. Dit heeft nog nooit iemand gepresteerd in de historie van het betaald voetbal. Niet eens het amateurvoetbal, denk ik. 240 potjes.
Oh god, dan gaan we weer met die e-sporten.
240 gewonnen. 0 verloren. Doelsaldo, zo weet ik allemaal niet. Maar het is hem gelukt, hoor. De e-sporter van Feyenoord, jongens. Ja, kippenvel tot aan mijn koker. Echt. Ja.
Stijve joystickwerk.
Ja. Hè?
Stijve joystickwerk.
Ja, ik heb met... ja, precies. Ik heb vervolgens met... hoe heet dat spelletje waarbij je allemaal bouwt? Minecraft, heb ik de Coolsingel nagebouwd. Ben ik daar hem gaan huldigen.
Zo.
En hij... Ja, echt schitterend. Ik was er al vroeg bij. Want er waren dranghekken, had ik ook neergezet.
Kijk,
ik stond om 6 uur ochtends stond ik er voor Julian Berg, dames en heren. Ja, geweldig. Ja. Feyenoord, e-sporter. Ja, daar kan je niets anders dan trots op zijn. En hij plaatst nog even een fotootje. Nou, ja. Hilarisch. Die gast die doet niks anders dan FIFA spelen. Krijgt hij waarschijnlijk nog wel een zakcentje voor.
Ja.
En voor het eerst sinds dat FIFA 21 uit is, is hij afgelopen weekend, jawel, buiten geweest.
Nee.
Dit voelt toch een beetje, Rob, als iemand die heel trots meldt dat hij 46.000 pakjes sigaretten heeft gerookt in 2020. En dat hij nu voor het eerst weer frisse lucht inademt. Ik bedoel, alle respect voor iemand die ergens talent voor heeft en daar geld mee verdient. Ik bedoel, ik kan het niet. Ik ben waardeloos waarschijnlijk in dat spelletje. En ik steek er zeker niet zoveel tijd in als hij. Maar dit is toch niet gezond? Sorry hoor. Die moet er toch intussen nog bleker uitzien dan ik met mijn rode muil.
Maar die thuisquarantaine neemt hij wel heel serieus.
Ja, dat is waar. Hij houdt zich wel goed aan de COVID. Coronabesmetting. Als het e-sportsteam komt, ligt het niet aan hem.
Nee, absoluut. Hij zit ook op die foto, zit hij op zo'n dingetje aan het water bij de Maas. Met de Erasmusbrug op de achtergrond. Aan zo'n boei. Daar zit hij op. En als ik een beetje inzoom, ja, hij kan ieder moment omflikkeren.
Ja.
Weet je, die is helemaal de weg kwijt van dat game, joh. Dat is echt... Dus ik hoop dat hij nog even... Ik denk ook dat hij vast zit, eigenlijk. Want anders dondert hij gewoon de Maas in.
Maar waar gaat het eindigen, jongens? Waar gaat het eindigen? Hoe lang duurt het een seizoen?
Wie weet, ja. Maar, ik denk dat we volgende week kunnen zeggen... Want je speelt iedere weekend 30.
Ja.
Ik wou zeggen, speel je er ieder weekend 30?
Ja,
dus hij is al 8 weekenden bezig met dit. Met deze onzin. Nee. En door de week, net als Feyenoord, is hij gewoon aan het trainen.
Ja, maar kan hij niet toegevoegd worden, aan Feyenoord 1 of zo?
Nou, ik kan me voorstellen dat we hadden het net over wat spiegelt Arnessen voor. Ik denk dat misschien dit wel is mee onderhandeld.
Ja, ja.
Dat Julian Berg toch gewoon aansluit.
De kinderen van Arne Slot FIFA les geeft.
Ja, precies.
Secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ja, precies. Ja,
nou, goed, oké.
Oké, volgende jongens. Ja. We kennen hem allemaal. De kleine Griekse keeper Kostas Lamprou. Heeft een hele grote fout begaan natuurlijk.
Mag die besproken worden?
Nou ja, die heeft even kunst voor aan zijn eigen muurtje besteld.
Ja.
En dan denk je, nou, misschien een mooie bloem of een mooi landschap. Hè? Misschien iets mooi Grieks. Daar komt hij toch vandaan? Nee hoor, hij zelf staat er 16 keer op.
Lekker.
En het mooie is, hij staat er 16 keer op in actie. Dus we zien hem in een pasfoto van Feyenoord. Maar we zien hem ook als Feyenoord in actie. Als Vitesse-keeper in actie. Waarvan ik echt even dacht, heb jij ooit ook nog bij Vitesse
gevoetbald? Ja, vorig jaar. Hè?
Oh, vorig jaar? Nou ja. Ja, dit jaar is zo gek. Maar ik herken hem niet. Ik kan hem niet ontdekken in een Ajax-keepershirt.
Oh, dat is dan goed. Maar hij heeft hij volgens mij ook nooit gespeeld. Dus dat maakt heel goed dat hij dat heeft weggelaten.
Ja, wel in de jeugd ook natuurlijk. Dat is de club die hem naar Nederland heeft gehaald.
Ja, dat is waar, ja. Van de schilderij bij Lamprou is natuurlijk een korte stap naar de spandoeken in de Kuip, jongens.
Ja.
Ja, we konden ze al niet missen. Ook die van Kangaloo hangt er.
Ja.
Ik ga wel even Fox mailen of ze volgende keer de camera precies aan de andere kant willen zetten.
Ja.
We waren wel tijdens de nabeschouwing in beeld, begreep ik.
Oh, steengoed. Ja, ik moet zeggen dat ik na 0-0 weinig behoefte aan nabeschouwing.
Ja, ik heb het ook uit tweede hand, hoor. Ik heb het ook via moeten horen. Ja. Ik had hem ook al uitgezet.
Ja, precies.
Ja, onder andere Johnny de Wolf, hè. Met zijn hele lange, mooie, wilde haren. Op een spandoek. En daar staat een hele tekst bij. I'm a wolf and we'll... Daar staat een hele leuke tekst bij. I'm a wolf and we'll not be afraid. We are never alone. We are wolves. Hoeing to the same moon.
Howling.
Howling.
Mooi.
Howling.
Ja, huilen. Ja, 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 huilen naar dezelfde maan. Schitterend.
Okay. Nou ja, mooi.
Ja, en tot slot, jongens. Ze zijn weer terug in Nederland, hè? JP van Gastel, Gio en nog een paar lui, natuurlijk.
Ja, die andere twee weet je niet, hè?
Nee, dat weet ik niet.
Nee.
Tenminste, geen namen. En ja, daar zijn ze denk ik toch wel opgelucht over, hè? De kerstdagen weer lekker thuis bij moeders en vrouw, bij de kinderen, bij opa's en oma's, gezelligheid. En Jean-Paul van Gastel, die dacht, ik ben terug in Nederland, ik ga weer eens op Insta, want dat mag in China waarschijnlijk niet. Ik plak een Insta-baardje op en een Insta-mutsje en ik ben Jean-Paul de Kerstman. Nou,
ah, wat geweldig. Leuk.
Ja, maar, joh.
Wat is er nou waar van dat verhaal dat zij in een liftschacht zijn gedonderd?
Nee, dat was toevallig. Dat was een Insta-post, inderdaad. Twee mannen, vermeend dronken. En op de foto zie je, ja, ze zijn geblurred, maar zie je wel, ja, ze hebben een westerse uitstraling. Mm-hmm. Twee vermeend dronken mannen vallen in een liftschacht in het Chinese Guangzhou. Nou ja, ja, dat is de stad waar JP en Gio... dus ja, dan gaat het snel, hè. Dan,
voor
wij kennen toevallig twee mensen in Guangzhou. Dus dan zullen zij het wel zijn, van de 38 miljoen.
Ja, heeft Feyenoord Transfermarkt het gebracht? Want als zij die gebracht hebben, is het niet waar.
Nou, die heeft in ieder geval gebracht dat met de liftenbouwer momenteel wordt onderhandeld over een schadevergoeding.
Oké, okay, nee, heel goed.
Dus ja, ik denk dat zij het waren, ja.
Nou ja, goed dat
dus,
ze weer terug
de carrière
zijn
van Gio zit in ieder geval weer in de lift.
Ja, precies. Ja, precies.
Was er ook nog iets met Royce en Drenthe deze week?
Ja, Roya Two Faces.
Ja, die is failliet, hè?
Ja, ja, die is failliet.
Maar de manier waarop is vooral echt schitterend. Of nou ja, schitterend. Kijk, ik gun het hem natuurlijk helemaal niet. Hij zegt zelf dat er niet zoveel aan de hand is. Hij verwees naar zijn advocaat en zei, als ik denk dat als het is wat ik denk dat het is, dan valt het allemaal wel mee. Maar hij heeft tegen Radio 1 gezegd dat hij een deel van zijn vermogen is kwijtgeraakt aan een opwarmbeker voor knakworsten.
Ja, dit levert heel veel vragen op.
Ja.
De Unox 2000.
Ja, mooi. Ja. Oh. Ja, ook wanneer dacht hij, dat is een goed idee.
Dat was trouwens wel al in zijn Sparta-tijd dat hij dat zei tegen Radio 1. Maar ik bedoel, dan kan dit nieuws niet helemaal meer als een verrassing komen, zou je zeggen. Het is niet iemand dat als die zich meldt van, ik neem Feyenoord over, dat je zegt van, nou, die heeft vast een goed oog voor hoe we deze ploeg kunnen uitbouwen.
God, wat een vraag heb ik allemaal over die
opwarmbeker. Ik zou niet een aandelen vertrouwen.
Oh, ja, nou ja.
Ik ben nou echt wel, ik heb nu echt wel zin om spontaan te googlen naar die bekers.
Nou, dat doen we na de uitzending. Ook, want eerst moeten we nog even hebben over onze.
Misschien kunnen we een sponsordeeltje met hem sluiten om Royston uit de brand te helpen. Dat we de Kangeloel knakworst opwarmbeker op de markt gaan brengen. Ik krijg ineens heel veel zin in knakworsten ook.
Ja.
Ja.
Ja, dat wel. Ik
maar
heb
die moet wel
in,
warm blijven natuurlijk, als je in deze vrieskou gaat picknicken. Dus,
precies.
Ja,
precies.
Is wel een markt. Ja.
Gaan we eens even over nadenken.
Moeten we het nog over VVV hebben?
Ja, laten we het even doen, want ja, we spelen toch tegen de club met in ieder geval de topscorer in huis, waar ineens een bericht van naar buiten kwam dat Feyenoord daar ook interesse in zou hebben.
Geen Turkse media, maar Griekse media. Nu kunnen Turkije en Griekenland het niet zo goed met elkaar vinden, maar die media zitten ongeveer op hetzelfde niveau volgens mij. Nee. Zolang Feyenoord Transfermarkt er niks over zegt, zal het wel onzin zijn.
Nee, ja, die gozer is 26 en die heeft het hele leven nog nooit ergens gescoord.
De Griekse Björn Vlemings, hè?
Ja, nee, maar daar geloof ik helemaal niks van. Laat ik zo zeggen, Arne Slot die gaat echt geen contract ondertekenen op het moment dat hij weet dat hij met Giacomakis moet gaan werken.
Nou ja,
prima spits,
denk je niet dat hij liever Giacomakis heeft dan deze Jurgensen?
Ja, op dit moment wel. Maar goed, laten we doorontwikkelen en niet die vergelijking gaan maken.
Die
spits zijn die drie niveaus beter is dan Jurgensen straks.
Ja, dat precies. Maar dat is wat we in dat tweede item zeiden, van dat we...
Ja.
Hè, de lat moet hoger. Maar goed.
Maar goed, ja, VVV. Ik zag dat ze twee schorsingen hebben, want een aanvoerder die kreeg de zoveelste gele kaart, die mag niet meedoen zondag. En ze hadden ook een rode kaart, ik weet niet eens hoe die gozer het heet. Dus zij zijn ook gehavend. Ja, ik kan wel weer gaan opnoemen wat ze allemaal gewonnen en wat ze verloren hebben dit seizoen.
Zeg gewoon wat je vindt.
Ik denk dat Feyenoord daar... ja, man, ik denk dat dit moeilijker nog gaat worden dan aanstaande donderdag. Want ik denk dat VVV nog beter is dan die Oostenrijkers.
Ach, Jopie.
Nee, ja, dat denk ik echt. Ik denk wel dat we daar heel moeizaam gaan winnen met 0-1.
Nou ja, het goede nieuws is dat Sinisterra weer terug is.
Ja.
Dat hij waarschijnlijk minuten kan gaan maken zondag. Ik hoop stiekem donderdag al, maar dat zal wel valse hoop zijn.
Ja.
Want wat hebben we behoefte aan iemand met een individuele actie. Ja. Want die Teixeira, die raakt momenteel ook geen pepernoot. Die is sinds om twee geen schim meer van wat hij toen was.
Nee.
Je dat snapt ineens waarom hij bij Liverpool je snapt ineens waarom hij bij Liverpool en Porto en Guimarães allemaal een beetje weg mocht. Het is gewoon, het is een momentenvoetballer, maar dan met heel weinig momenten. Nou ja.
Ik ben ook een momentenvoetballer.
Ik heb alleen één moment in mijn hele carrière gehad. Kun je beter business voor hebben. Goed. Sinisterra, het enige nadeel voor hem is dat we dan weer op kunstgras spelen. Want VVV heeft dat volgens mij nog steeds niet aangepast, of wel?
Ik heb dat even niet zo scherp, maar dat zou best wel eens kunnen.
Ja, nou ja, dat zou dus
mooi kunnen zijn. Ik doe even een 2-for-12, ik zoek het even op.
Ja. Zoek jij het even op? Dan ga ik er in ieder geval alvast vanuit dat Sinisterra wel weer zijn rentree maakt. En dat is voor mij eigenlijk al genoeg reden om te gaan juichen. Voor de rest denk ik dat Bunnies in de basis gaat starten. Omdat Jurgensen zich donderdag helemaal leegloopt tegen die Oostenrijkers. En Bunnies maakt er 2. Het wordt 0-3.
Oké. Rob.
Ja, lekker man. VVV, echt ras inmiddels.
Kijk,
Nou, dan hoeven we ons om Sinisterra geen zorgen meer te maken. Dan maakt hij er ook 2 bij zijn rentree.
Zo, koekoek.
2 bij zijn rentree. Hatzee.
Nou, oké. Laat ik niet chagrijnig afsluiten. Ik ga voor een 1-3 overwinning.
Lekker.
Goed, ja, man.
Grabbelaartje Marsman wel deze keer.
Oké.
Nou ja, vergeven we hem. Hebben we nog nieuwe patrons?
Ja, man. Ja, zeker. 3 stuks. Nou, eigenlijk 4, maar goed, dat leggen we nog wel uit. We beginnen eventjes met een heel warm welkom voor Mick van Vuren en Thomas Bennis.
Welkom.
Ja, zeker welkom.
Bennis is net niet Bunnies.
Nee. Net niet.
Net niet Bunnies, nee.
Een soort Dylan Vent eigenlijk.
Ik ben ook net niet Bunnies, hoor.
Ja.
En dan hebben we echt een heel leuk verhaal. Dit is namelijk, we gaan het een beetje inleiden, hè, want het is een verrassing voor diegene die nu patron is.
Ja.
Want die weet dat nu nog niet, over een paar seconden wel. Hij luistert altijd heel vaak met zijn vader naar Keigeloel.
Als ze op de weg naar training zijn.
Als ze naar de training gaan.
Voetbaltraining.
Nou, dus dat is echt een hele leuk ritueeltje geworden. Ik vind het eervol dat wij onderdeel van een ritueel zijn van iemand anders. Ja, en zeker zo'n vader-zoon momentje. Hè, dat is dat nog extra speciaal. Hij is waarschijnlijk ook, nou dat weet ik zeker, de jongste patron die we mogen gaan verwelkomen.
Ja.
11 jaar is die.
Kijk.
Ja, en nou gaat er waarschijnlijk bij één iemand wel een lichtje branden, misschien. En dan heb ik het natuurlijk over Guus en papa Rijn Vogelaar.
Leuk.
Ja, leuk, man. Hartstikke
welkom,
leuk.
Welkom, Guus. Leuk dat je luistert.
Ja, man. Echt heel leuk.
Moeten we voortaan wel een kijkwijzer of een luisterwijzer op onze podcast gaan zetten?
Ja, nou, dat is wel een dingetje, inderdaad. Ik dacht, 11 jaar, ja, dat... Wij maken natuurlijk allemaal extra dingen, hè, achter de schermen. En natuurlijk bespreken we daar ook wel dingen voor, de volwassen oren.
Ja, gewoon 18 plus, dat mogen we gewoon best wel zeggen.
Gewoon 18
dat is
plus.
Een soort van, Patreon is een soort van OnlyFans, maar dan voor Kankeloel. Ja.
Ja.
Ja, exact. Nou ja, dus maar... misschien een kijkwijzertje, maar misschien een idee om in ieder geval in een deel van de volgende lospatronen die we op gaan nemen, misschien onze eigen jeugd eens erbij te pakken.
En om het dan helemaal, want ik heb even contact gehad met zijn vader. En ik vind het superleuk. En 11 jaar, ik vind dat echt onwijs gaaf. En hij vertelt ook dat hij elke week kijkt in onze, als we op Instagram live zijn in de rust.
Oh ja.
En toen zei ik, zou hij het niet leuk vinden om ook een keer in de rust? Dus nou ja, Guus bij deze, als je het leuk vindt, aanstaande zondag spelen we tegen VVV. Ja, mag je bij mij samen laat, in de rust in live. Wat zeg je, Freek?
Donderdag wordt misschien een beetje laat voor hem.
Ja, daarom. Dus dat vind ik iets, dat ik weet niet hoe laat hij naar bed gaat. Maar zondag gaan we gewoon lekker live in de rust met Guus.
Ja, dat is wel leuk.
Welkom bij de club.
Ja.
Ja, we zijn al ver het uur voorbij, jongens. Volgens mij moeten we er een punt achter zetten.
Ik denk het ook. Tot volgende week. Ja. En dan zijn we weer 6 punten rijker als ik het zo hoor.
Ja, en 30 overwinningen verder, hè?
Hatzee.
Precies.